Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Wij zingen van Psalm 122, het eerste en derde vers 1 en 3 van 122. naar de wet van onze God. En de samenvatting zingen wij van Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. 51 vers 4, naar de wet van onze God en de samenvatting. Horen we naar de wet van onze God uit Exodus 20. En daar komt de wet van onze God op deze wijze naar ons toe. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Jezus antwoordde: van het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
Laten we nu samen met en voor elkaar bidden om de hulp en de leiding van de Geest. Rust. Daarvan hebben wij vanmorgen, Heer onze God, gezongen. Dat in ons de echte rust geboren wordt. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Er blijft er rust over voor het volk van God. Rust. En u zegt het zelf, Heer Jezus Christus, tegen uw discipelen, rust wat uit. En midden in deze vakantietijd komen wij als gemeente naar uw naam genoemd tot u. Hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis geproefd. De wereld is zo vol onrust. Er woeden oorlogen, er is geweld. Er zijn vele duizenden, honderdduizenden mensen op de vlucht, dakloos. Ouderen, jongeren, onschuldigen, op de vlucht voor geweld, voor machten, voor mensen, voor omstandigheden. Er is zoveel onrust in deze wereld van u die toch zo goed, zelfs zeer goed, was geschapen. En er is ook zoveel onrust onder ons. Velen zijn ook in ons land en volk aangedaan, geraakt door gruwelijke feiten. Nabestaanden zijn het diepst getroffen, van heel nabij verloren zijn mensen. Maar niet alleen zij in het bijzonder, maar ook al die anderen, wij zijn op de een of andere wijze ook emotioneel geraakt door het plotselinge verlies van zoveel honderden onschuldige ouderen, jongeren. En als dat verdriet een naam krijgt, als we daar een beeld bij hebben, een foto van hebben, dan raakt het ons des te dieper. En zo werden wij stil. En zo worden wij stil, totdat wij weer overgaan tot de orde van de dag. En er ander nieuws is, dat weer op de voorpagina's komt. En wij van lieverlee bedenken, is het alweer een jaar, is het alweer 10 jaar geleden. Rust. U zag de mensen, Heer Jezus, als schapen zonder herder. En u bood zich aan als herder. Ook wanneer mensen moeten gaan door een dal van schaduw van de dood. Herder, de enige goede herder voor de schapen. Die zijn schapen kent. Ze laat ingaan, ze laat uitgaan. Heere, wilt u vanmorgen bij ons komen met uw Heilige Geest en midden in die onrust ons tot rust brengen. Ons te midden van het dwalen en van het zoeken en van het vragen en van het zuchten en van het klagen. Dat wij te midden van dat alles u zullen vinden als de goede herder. Die werkelijk oor heeft voor onze woorden en oog heeft voor onze nood. De enige goede herder. Die wij niet altijd begrijpen en daarom vragen wij zo vaak waarom. Maar die het zelf wel begrijpt. Die ons doorheeft. Die ons kent. En misschien wel ons kent als een schaap. Als een lammetje zonder herder. Wilt u zich vanmorgen aan ons opdringen? En wilt u ons vanmorgen uzelf, Heer Jezus, laten zien? En zo doordringen tot in ons herderloze bestaan, dat we eindelijk rusten zullen aan uw boezem, aan uw hart. Draag ons in uw schoot, neem ons op in uw armen. Dit bidden wij u samen en wij bidden u vooral om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Marcus, Marcus 6. We lezen daar de geschiedenis van de wonderbare spijziging, waarin het in de verkondiging niet zozeer gaat over die spijziging, maar over de dingen die daarvoor en daarin in dat verhaal worden gezegd. Marcus 6 vanaf vers 30. En we lezen daar het woord van God samen als volgt. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij hadden gedaan en wat zij onderwezen hadden. Voorgaande gedeelte zijn ze uitgezonden als apostelen om het evangelie te verkondigen en zieken te genezen. En Jezus zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigten zagen hem weggaan, en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daarnaartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hen te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen ze het te weten gekomen waren, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras, en ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 brood en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat er over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. De woorden voor de tekst van deze morgen is rust wat uit vers 31. Rust wat uit. Ik hoef niet uit te leggen wat een mobieltje is. Een smartphone, een iPhone. Maar het zijn prachtige apparaatjes. Indrukwekkend en genieus. Maar je moet van tijd tot tijd en soms dagelijks die mobieltjes wel opladen. En als je eventjes een bericht wil verzenden of wat anders wil doen daarmee, dan kun je zomaar ontdekken dat hij leeg is. Dus van tijd tot tijd moet die aan de adapter opgeladen worden. Nou, daar zorgen we dan wel voor, want We zijn met zo'n apparaatje getrouwd. We kunnen niet meer zonder. Het is niet meer weg te denken. Dus je bent daar heel gewikst in om heel snel zo'n apparaatje weer op te laden. En te voorkomen dat die vroeg of laat een keer helemaal leeg zou zijn. Opladen. Daarom moet ik denken bij het verhaal van deze morgen. De geschiedenis van de wonderbare spijziging. De discipelen waren moe. En Jezus zegt tegen hen: rust maar wat uit. Maar dat uitrusten, dat is geen kwestie van, nou ja, ga er maar even tussenuit. Neem het er even van. Maar het blijkt in dit verhaal dat die rust waar de Heer Jezus het over heeft, iets is van opgeladen worden op een wijze die ze van tevoren niet dachten. Ze dachten eventjes alles los te kunnen laten. Maar na een paar momenten zitten ze weer helemaal in de drukte en worden op een andere wijze weer actief. Het is een actieve rust. Je zou denken, je mag eventjes ertussenuit, eventjes niks doen. Maar dat is niet de bedoeling. Rusten betekent dat je toegerust, dat je opgeladen wordt. Nou, onthoud dat beeld bij de verkondiging van deze morgen. Rust wat uit. Wij gaan eerst onze gaven geven. De eerste rondgang is voor de Centrale Diaconie. Staat op de nieuwsbrief Stichting. Nou, de Centrale Diaconie is geen stichting, maar dat zal wel zijn blijven staan, dat woordje. Voor de Centrale Diaconie, de tweede voor de kerkrentmeesters, voor het wijkwerk in het bijzonder, en de derde collecte direct erachteraan voor de aanschaf van dit gebouw. Van harte deze drie collecten bij u aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 73, de versen 13 en 14. Psalm 73, het 13e en 14e vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Wij zingen direct na de verkondiging uit Psalm 116, de versen 1 en 4. De eenvoudigen wil God steeds gade slaan. 1 en 4 van Psalm 116. Rust wat uit. Woorden die midden in de vakantie, mogelijk hebt u die, vallen. En als de Bijbel, als Jezus zegt dat rusten mag, dan mag het zeker ook vandaag. Vakantie, rust, mag dus. Er is ook heel wat stress. Het werk dat loopt niet zoals je eigenlijk hoopte. Misschien is er wel geen werk. De gezondheid van jezelf of van een ander laat veel te wensen over. En daarmee sta je op en daarmee ga je naar bed. Dat geeft de nodige druk. Het kan ook zijn de relatie met een man, met een vrouw. Of met je kinderen die onder spanning staat. Waardoor je niet zo lekker in je vel zit. Waardoor je niet zoveel rust hebt. Maar voortdurend gestrest. Ja, rust wat uit. In onze dagen stapelt de onrust zich op. Eén, twee, zelfs drie vliegtuigongelukken in zeer korte tijd. En het neerstorten van dat ene van Malaysia Airlines raakt ons als volk het meest. Allerlei ellendige omstandigheden stapelen zich op, vliegtuigongelukken. Oorlogen duren gewoon voort. Soms haalt het elke dag de krant, maar er zijn ook oorlogen die nooit worden verslagen. En dat afschuwelijke conflict tussen Israël en de Palestijnen, waar 1000 doden zijn gevallen alleen al aan de kant van de Palestijnen. Het geeft niet alleen diplomatiek, maar ook in ons gevoel. Heel veel onrust bij u en bij jou en bij mij. En of je het nu wilt of niet, je ziet de beelden van in elkaar geschoten huizen, van wrakstukken van vliegtuigen en van stoffelijke overschotten. Afschuwelijk woord, want het gaat altijd nog om mensen. Rust. Nou ja, het zal niet elke week zo blijven en van lieverlee komen we er wel weer bovenop. Markus 6. Jezus zegt tegen zijn discipelen, ga er maar even wat tussenuit. Nee, dat zegt hij niet en dat gebeurt ook niet. Rust wat uit. Hoezo? Waarom zegt hij dat tegen zijn discipelen? Nou, zijn discipelen zijn er, in het voorgaande hoofdstuk wordt dat verteld, erop uitgestuurd, discipelen, voor het eerst heten ze hier apostelen, om het koninkrijk van de Heer Jezus te verkondigen. Wij zouden zeggen te preken, te evangeliseren. Dat koninkrijk moest worden aangekondigd, zoals Johannes de Doper, nu ook de discipelen. Ze moesten woorden spreken en ze moesten dat getuigenis laten vergezeld gaan van tekenen. Ze mochten ook en ze zouden ook kunnen wonderen doen. En nu na die missie, na die uitzending, na dat apostelschap komen ze weer bij de Heer Jezus Christus terug en zijn vermoeid en brengen op die wijze verslag uit. Ze zijn moe en Jezus ziet het aan hen. Jezus heeft oog voor onrust, voor stress, voor vermoeidheid, voor zorgen. Neem wat rust, rust wat uit. Hij zegt niet neem het ervan, maar rust wat uit. En je merkt in deze geschiedenis van lieverlee dat de Heer Jezus met dat uitrusten iets anders blijkt te bedoelen dan wij aanvankelijk misschien denken bij het woordje rust. Rusten, dat is eventjes nergens aan denken, eventjes gewoon jezelf zijn, eventjes genieten, eventjes misschien andere dingen doen en dan kun je er weer tegen. Maar de Heer Jezus bedoelt blijkbaar in dit verhaal echt iets anders. Hij neemt hen niet in het ootje, maar houdt een oog in het zeil. Rust wat uit. Maar hij heeft vanaf dit moment de regie, wat er ook gebeurt. En dat de Heer Jezus met rusten iets anders bedoelt dan er even tussenuit te zijn, dat blijkt uit het vervolg. Jezus neemt ze mee. Hij neemt ze mee naar een eenzame plek. Er staat letterlijk een woord wat woestijn betekent. Nou ja, die was er op dat moment daar vlak bij de zee niet, maar het was in ieder geval een woestijnachtig gebied waar geen mens woonde, of heel weinig, woestijnachtig, rustig, eenzaam. Als ze daar naartoe zouden gaan, dan zouden ze daar zijn, hij met zijn discipelen, helemaal, het staat er tot 2 of 3 keer toe, helemaal alleen, in een woestijnachtig gebied, om te rusten. Rust wat uit en hij gaat met hen in het schip en zo varen ze naar de overzijde van de zee, aan de oostkant van de rivier die in meer van Genezer instroomt, waar niet zoveel mensen wonen, waar het stil is. Hij zoekt met hen en voor hen de stilte op, zodat hun leven eventjes op orde komen kan. En daar gaat hij zich laten zien als herder. Daar gaat hij ze verder onderwijzen. En daar doet hij dan ook nog een heerlijk wonder. Want weet u wat het probleem is? En dat blijkt als de Heer Jezus met zijn discipelen aankomt aan de overzijde van de zee. Weet u wat het probleem is? Dat al die mensen die om hem heen waren en nu blijkbaar ook weer om hem heen zijn en daar aan de overzijde van de zee op hem staan te wachten, dat die mensen schapen zijn, als schapen zijn, zonder herder. Hij dacht met zijn discipelen even rust te hebben en hij komt aan met het schip bij de oever van de zee en al die mensen die dat gehoord hebben, die zijn erheen gelopen, heen gesneld en waren nou voor hem op die plek en het is een hele grote menigte van mensen. En hij kijkt vanuit het schip naar al die mensen en dan ziet hij hen als schapen zonder herder en wordt met innerlijke ontferming over hen bewogen. Het raakt hen dat zij schapen zijn zonder herder. Mijn vrouw en ik waren in de voorbije weken in Italië, maakten een wandeling door een vrij rustig, eenzaam gebied. De meeste mensen zijn aan de kusten, maar als je dan wandelt, dan kom je niet zoveel mensen tegen. We waren in een heel rustig gebied aan het wandelen en opeens roken wij schapen. Een kudde schapen die zo verschrikkelijk stonk, dat je voordat je ze zag en hoorde, ze al rook. Stinkende, vieze, vuile schapen. We kwamen wat dichterbij. En we zagen er zo'n 100 misschien in elkaar gedoken, dicht tegen elkaar aan. Echt vies en smerig in een hele smerige wei met veel steen en gruis en vuil. En toen we wat dichterbij kwamen, wekten wij blijkbaar de honden die daarbij waren. En met dat die gingen blaffen kwamen er nog 100 schapen tevoorschijn. Maar het waren allemaal vieze, vuile, stinkende schapen En dan die blaffende, wilde herdershonden daaromheen. Maar er was geen herder. We hebben ook wel andere kudden gezien, keurig netjes, schoon, aan het grazen. Maar dit was een vieze, vuile kudde zonder herder. Jezus ziet al die mensen. En hij is innerlijk van binnenuit bewogen over hen. Hij is door die massa geraakt, bewogen. We dachten in 2014, in de voorbije 10 dagen, vakantietijd te hebben. Het werk even op een lager pitje. Nou ja, je hebt dan altijd nog na het WK de Tour de France. Maar ineens komt er dan wat anders. Een ongeluk. En duizenden, miljoenen, wel 6000, meer dan 6000, volgen die hele stoet van lijkwagens richting Hilversum. En we zijn met z'n allen, de kranten staan er vol van, en de samenkomsten zijn er vol van, stille tochten zijn er vol van, bezig met het verwerken van datgene wat er is gebeurd. Maar je mag het te midden van dat alles niet over de herder hebben. En als je toch over God hebt, dan is de enige vraag die nog gesteld wordt: waarom doet God dit? Waarom laat hij dat toe? Alsof God erachter zit. En alsof hij hier plezier in heeft. Hij is herder. En hij gaat zelfs, Psalm 23, mee in een diep dal van doodschaduw. Hij wil herder zijn. En sinds Genesis 3 wil hij niets anders dan herder zijn. En is hij met innerlijke ontferming bewogen over al die mensen toen. En die duizenden en miljoenen vandaag, ons land, ons volk, u, jij en ik. Hij is bewogen over ons als wij nog steeds geen herder hebben. Wie is God? Wie is Jezus? Ach, geef mij nog maar even de rust. Laat me nog maar eventjes ertussen uitgaan. Rust wat uit, zegt Jezus. En met dat ze gaan uitrusten, ziet hij al die mensen, inclusief de discipelen, als schapen zonder herder. Nog eventjes iets over die vermoeidheid. Over de reden waarom men moet rusten. In het voorgaande gedeelte is Johannes de Doper onthoofd. Dat is een geweldige schok voor de discipelen van Johannes de Doper en voor de discipelen van de Heer Jezus. Want hij die voor Jezus uitging, vindt daaronder in de kerken dan toch maar op een gruwelijke wijze de dood. Dat heeft heel wat impact. Hoe kan dat nu? Iemand die getuigde, een evangelist, een apostel, een zendeling. En juist zo één. Ja, Johannes de Doper begreep het zelf ook niet. Maar hij is wel gedood. En toen zijn de discipelen, de apostelen, erop uitgegaan. En er waren mensen die geloofden in die woorden van het koninkrijk. Maar er waren ook mensen waar ze kwamen. En dan wilden ze er niets van weten. Van deze herder van dit koninkrijk. En dan zegt de Heer Jezus: als dat zo is, dan moet je het stof van je voeten schudden. En dan ga je naar het volgende adres. Nou, dat heeft heel wat impact. Als je dag in dag uit, week in week uit, als je je leven lang bezig bent met de verkondiging van het evangelie, en dan blijkt er steeds meer ongeloof te zijn. Ja, schud er maar het stof van de voeten en ga maar verder. Ja, maar het geeft wel vermoeidheid. En dan komen ze weer terug bij de Heer Jezus en ze hebben hun hele verhaal verteld. Ze zijn uitverteld. En dan zijn ze daar bij de Heer Jezus en dan lopen weer al die mensen om hen heen. Ze lopen in en uit. Ze hebben zelfs geen tijd meer om te eten. En dan zegt Jezus, laat maar eventjes de zee opgaan, de zee over naar de andere kant en dan kunnen we wat uitrusten. Eindelijk rust. En ze zijn daar en dan komt die massa weer naar hem toe en dan gaat hij een teken doen, dan gaat hij een wonder doen. Ja, ze hadden zelfs geen tijd om te eten en dan zal de Heer Jezus ervoor zorgen dat er tijd is om te eten en dat er eten is. En dan zal hij zich tijdens die maaltijd op een onvergetelijke wijze openbaren als een herder die hart heeft voor zijn schapen. Want waarom is de Heer Jezus zo bewogen? Die discipelen, maar ook dat volk. Het is zijn uitverkoren volk. Ze hebben de wet en de profeten. Ze lopen af en aan, in en uit bij hem, maar er is geen geest. En ze hebben geen leven. Het is alleen maar vorm en ze zijn ongeborgen leden van zijn kudde. Ze kennen de herder niet. Daarmee komen we even tot onszelf. We zijn vanmorgen hier weer in deze kerk. Ichterskerk Noordwijk. Jezus was hieraan voorafgaand in Nazareth. En toen zei hij in Nazareth, de geest des Heren, Heren is op mij. Dat is een profetie van Jesaja. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ik ben die gezalfde. Vandaag zijn we hier in deze kerk en nee, ik ben niet die gezalfde, geen Jesaja, geen Jezus. Maar op deze plek wordt het evangelie week in week uit verkondigd en dan mogen we zeggen, op deze plek waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, de geest des Heren, Heren is er en het is vandaag voor jou, voor u en voor mij de dag van de zaligheid. En wij kennen met z'n allen dat evangelie. We hebben dat woord van het evangelie van A tot Z, van Genesis tot Openbaring. We kennen de verhalen meer of minder. We lopen, om zo te zeggen, bij dat evangelie in en uit. Ze lopen af en aan bij de Heer Jezus. Het is een drukte van je welste rondom hem. Wij lopen ook met z'n allen in en uit als het gaat om het evangelie. En godsdienstig weten wij van alles en nog wat precies te vertellen en ook in stand houden. Wij zijn wel religieus. En spiritueel. En ook nog wel kerkelijk. En al die mensen in ons land, ook van de week, stille tochten, diensten, bijeenkomsten, langs de weg. We zijn met z'n allen best wel bewogen. Op een bepaalde manier ook, ja, spiritueel. De een die steekt een kaarsje op en de ander die wordt stil en een ander staat te klappen. En weer een ander stuurt een bloem of werpt een bloem. We zijn op de een of andere wijze bewogen en we tonen die bewogenheid op een bepaalde manier. Religieus, spiritueel en misschien zelfs wel kerkelijk. Maar kennen wij de herder? Zijn het alleen maar klanken? En als er zoiets als nood is, weten we niet waar we het zoeken moeten, dan kunnen we geen woorden voor vinden, want het zijn alleen maar klanken, 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 en we kennen de herder niet. Rust wat uit, wat bedoelt de Heer Jezus? Nou, niet, neem het er even van. Ga er maar even tussenuit. Nee, dat rusten, dat uitrusten van de Heer Jezus, dat blijkt na enkele momenten, en zeker als hij uit dat schip komt, dat uitrusten, dat blijkt toerusten te zijn. Kijk, gemeente, het gaat er niet om dat wij een aantal dingen weten. Ze liepen af en aan en ze wisten van alles nog wat van de Jezus te vertellen. Hij deed dit en dat, en zus en zo kwam het Nazareth. Heeft dat gezegd en zus gedaan. Wij weten van alles en nog wat. Oh ja, menigeen onder ons. Wij weten heel veel van de Bijbel. De een meer, de ander minder. Maar sommige mensen, je staat ervan versteld wat ze weten. Ze weten zoveel. Nou, dat is mooi. Maar de Heer Jezus is hier erop uit om niet alleen hen iets te laten weten, maar geloof te wekken, vertrouwen te wekken en een relatie te leggen. Ze hebben een herder nodig met wie ze door het geloof verbonden zijn. Het gaat er niet om dat wij in en uitlopen. Nou ja, zegt u, ik ga naar de kerk hoor en ik lees de Bijbel en zo en ik bid ook wel. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk niet verkeerd. We gaan erin en we gaan eruit. We lezen de Bijbel en we doen hem weer dicht. We sluiten onze ogen en we openen ze weer. We lopen af en aan, in en uit. Maar Maria had het beste deel gekozen. Zij zat aan zijn voeten. Dat wil niet zeggen dat Martha verkeerde dingen deed. Maar het ging om die blijvende relatie. Het gaat er niet om dat wij in en uit lopen, maar dat we iets hebben. Oh ja, zegt u, ik ken die jongen wel, ik ken het meisje wel, maar heb je nog geen verkering? Als je echt verkering hebt en echt die ander lief hebt, dan is het niet alleen een kwestie van je ziet hem eventjes, je groet hem eventjes, je schrijft hem eventjes, je sms't hem eventjes of zo. Maar dan ben je echt met die ander verbonden. Dan blijf je bij die ander. Aan zijn voeten. En hoe zorgt de Heer Jezus daar nou voor? Nou, als die discipelen moe zijn, dan neemt de Heer Jezus hen serieus. Hij zegt niet, nou ja, onzin. Moest kijken wat ik allemaal gedaan heb. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, weet je wat? We gaan wat uitrusten. Hij neemt ze dus gewoon serieus. Dus al die mensen vandaag aan de dag, die miljoenen in ons land, die geraakt zijn door allerlei ellendige ongelukken, en zeker die nabestaanden, hij neemt hen en hij neemt ons volkomen serieus. Hij bagatelliseert het niet zo van, nou ja, je eigen schuld of zo, of er zijn ergere dingen, of het kan nog erger. Nee, hij neemt die nood van de discipelen serieus, hij bagatelliseert niet, en hij zegt, nou ja, dan zullen we er wat aan doen. We gaan wat rusten. En hoe rust de Heer Jezus toe? Hij neemt ze dus in eerste instantie serieus. En vervolgens is de Heer Jezus onvermoeibaar in het verder onderwijzen. Want hij ziet die mensen, is innerlijk met ontferming weer bewogen, en hij gaat ze opnieuw allerlei dingen van het koninkrijk vertellen. Ik heb het al zo vaak gezegd, had hij kunnen zeggen. Nee, hij begint weer om zo te zeggen van vooraf aan, want hij ziet ze als schapen zonder herder, en hij wil het hele verhaal van het koninkrijk opnieuw aan hen kwijt. Hij weet dat het volk verloren gaat zonder kennis. En daarom vertelt hij. Hij neemt ze serieus en begint weer van vooraf aan, van Genesis tot Openbaring, zonde en genade, ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar dan doet de Heer Jezus nog iets en dan kom ik bij dat wonder. Hij voegt bij al die woorden ook een teken. En te midden van de verwarring en de onzekerheid en het ongeloof, toen en vandaag, voegt de Heer Jezus er een teken aan toe. Geef gij hen te eten. Eten geven? Zoveel duizenden mannen, vrouwen, kinderen. Nou ja, hoeveel hebben jullie? Ja, 200 penningen, dat zijn 200 daglonen. Maar voor zoveel mensen, is dat veel te weinig om daarvan eten te kopen. En bovendien, waar zou je het vandaan moeten halen? De discipelen, die gaan in eerste instantie rekenen. Geef gij te eten, we hebben maar 200 penningen. Hoeveel broden zijn er dan misschien? 5 en 2 vissen. Nou ja, 5 broodjes. Dat is een lunchpakket van een jongen. 2 visjes. Daar kun je ook niet verder mee komen. Denk je nou werkelijk dat die herder, de Heer Jezus Christus, in deze tijd, in zo'n geweldige ramp, met zoveel ellende in de wereld, iets kan betekenen? 200 penningen, dat evangelie, dat kruis, die kribbe. 200 penningen, 5 broden en 2 vissen. En dan zegt de Heer Jezus, ga zitten. En laat de mensen zitten. Groepjes van 100, groepjes van 50. Heel geordend, heel gedisciplineerd. Ga nou maar zitten. Jullie gaan zitten. Jullie gaan wachten. Jullie gaan verwachten. En jullie gaan letten op de dingen die gaan gebeuren. En dan kijkt de Heer Jezus naar boven. Hij bidt, vraagt om zegen. Hij dankt Eucharistie. Hij dankt zijn God en Vader voor die weinige broden en die 2 visjes. En hij gaat breken. Gaan jullie nou maar zitten. Wacht. Verwacht. En dan zul je van lieverlee zien wie de herder is. Niet rekenen. Niet 5, 2 broden visjes verachten. Maar gehoorzaam gaan zitten. En heel gedisciplineerd verwachten. En ze werden allen verzadigd. Ze hadden geen tijd om te eten. En nu 12 discipelen en de Heer Jezus. En nog 1000 daarbij. Zo zorgde de herder voor de schapen. Hij sprak en hij sprak en hij sprak. Want het volk gaat verloren zonder kennis. En hij voegde er een machtig teken aan toe. Ik ben de goede herder. Dat kan niemand missen. Dus ga dan maar zitten. En doe dat ook heel gedisciplineerd. Die iPhone, smartphone moet elke dag aan de oplader. Je vergeet het natuurlijk ook geen dag. Ga dan maar gewoon zitten, heel gedisciplineerd. Elke dag maar weer opnieuw. Ja, 's morgens komt er niet zo uit. Ja, 's avonds val ik in slaap. Overdag heb ik geen tijd. Rust wat uit. Neem het ervan. Ga zitten. Ga even zitten om te letten op die ene goede herder. Want je moet elke dag weer opnieuw opgeladen worden. Of wil je blijven een stinkend schaap? Een schaap zonder herder. Ja, maar wat hou je er dan van over? Nou ja, wonderlijke woorden, wonderlijk teken. Oh ja, en als iedereen verzadigd is, dan blijven er 12 korven... Wij zouden zeggen 12 rugzakken, provianttassen, vol met brood over. Ze kwamen bij de Heer Jezus en ze zeiden, we zijn zo moe. En Jezus zei, dat is ook zo. Hij zag het aan hen. Ze zagen het niet meer zitten om verder te gaan, rust maar wat uit. Maar na dat ene wonder van de vermenigvuldiging van de broden, blijven er 12 korven over. En elke discipel, elke apostel kan weer verder. met de nodige proviant, 12 volle korven. Er is bij de Heer Jezus ten alle tijde overvloed. Wat hou je ervan over? Ga dan maar zitten, wacht, verwacht, gedisciplineerd. En dan hou je er elke dag weer zoveel van over, dat je weer een dag vooruit kunt. En de volgende dag dan? Nou, de Heer Jezus zegt, dan moet je het maar weer vragen. Geef ons heden dagelijks brood. Dus, aan zijn voeten. Horen, zien, delen, ontvangen, uitdelen. En vooral, zeg, ken jij de goede herder? Kent u hem? Want als we hem niet kennen, ja, dan is er geen rust. Ook niet in een dal van doodschaduw. Dan heb je geen woorden meer. Dan is er geen uitkomst, dan is er geen toekomst. Kent u reeds, ken jij al de goede herder? Rust wat uit aan zijn voeten. Amen. We willen samen bidden en danken en ik wil de zieken noemen. Ze staan ook op de nieuwsbrief, de heer Vis, die herstellend is van een hartoperatie. De heer Van den Berg, ook herstellend van een operatie. En Gerry Kuiper, die al langdurig intensieve zorg nodig heeft. We kennen haar. En ook mevrouw Slager uit Bennebroek is ernstig ziek. Een aantal weken geleden heeft zij te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. En dat alleen met kuren misschien het proces gestopt kan worden. Hier staat niet genoemd, maar ik denk ook aan haar, mevrouw Los uit Nieuw-Vennep, die al weken thuis is vanwege problemen met haar benen. We mogen ook danken. Anne Oldenhagen is de afgelopen week geslaagd voor haar examen en ze kan dus ook volgend jaar gaan studeren. We zullen samen bidden en danken. Heer onze God, u wilt ons aan uw voeten. Want wij zijn zo vaak ver bij u vandaan, u de goede herder. Soms is de weg een hele zware. Hebben wij verdriet om een man, om een vrouw, om een kind, om meerderen. En gaan we door een dal van schaduw van de dood en weten wij niet waar we het zoeken moeten. Maar dan ineens ontdekken wij in de Bijbel, in de psalmen, dat u, o hemelse God en Vader, een zoon hebt die, de Heer Jezus, die door dat dal heen gegaan is. Die er dus alles van weet. En die ook precies weet wat moeite, zorgen, verdriet, pijn, angsten, wat dat is. Hij is zelfs verlaten geweest en riep het uit. Waarom? Mijn God. O Heere, wilt u juist hen die zo'n diepe weg gaan, persoonlijk samen, met zulke woorden steunen en troosten met dit evangelie? U zoekt ze juist op. U bent met innerlijke ontferming bewogen. Zo bidden wij u voor de zieken die wij noemden en anderen die wij niet noemden. Soms is de weg een hele lange en een zware en is er geen licht aan het einde van de tunnel naar het schijnt. Want zal het alleen maar mistroostiger worden en donkerder worden en pijnlijker worden en zorgelijker worden. En tenslotte zal het sterven zijn. Heren, wij geloven toch in u. Die de opstanding bent in het leven. Die bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven kan. En die in de Bijbel zegt, ik maak alles nieuw. Daar is geloof voor nodig. Daar is bekering voor nodig. Daar is heel veel van uw geest voor nodig. Wilt u hen die die zware weg gaan, daarmee leiden en troosten. En indien het kan, o God, wilt u medicijn en hulp van deskundigen, van therapeuten, van artsen nog zegenen, zodat er herstel mogelijk is. Wij bidden u voor die velen die rouwen om 194 Nederlandse slachtoffers, maar ook zoveel anderen bij andere ongelukken of bij datzelfde ongeluk. Het is onbeschrijfelijk, het is niet te peilen. Het is goed om dan stil te zijn en niet al te veel te zeggen. Maar Heere, laat de woorden van u in herinnering mogen komen. En wilt u krachtig werken door uw geest, zodat zij en wij in deze omstandigheden de woorden van u laten doordringen. Woorden die uiteindelijk tot behoud zijn, tot redding zijn. Want als u in zulke ongelukken, in zulke pijn en moeite en zorg en niet bij bent, waar moeten we het dan zoeken? Bij wie dan? Waar dan? U bent de levende, de opgestane heiland, die dood was, die geleden heeft, die door de diepten ging, maar alles overwon. Dan kunnen we het ook alleen bij u vinden. wilt u ons u leren kennen als de goede herder en doe ons van die kudde een heel klein schaapje zijn. Draag ons in uw armen, in uw schoot, de zogenden en de lammetjes. We mogen u danken met Anne voor het behalen van het examen. Na vele jaren heel veel gestudeerd te hebben over een breed front, heeft zij toch uiteindelijk met goed resultaat alles afgesloten. Wij danken u voor deze zegen door u gegeven. U bekroont het werk van handen. U geeft talenten, u geeft soms veel talenten. O Heere, wilt u zegenen en stellen tot zegen ook bij de verdere keuzes die gemaakt worden. We hebben allemaal u nodig. Met 1 talent, met 5 talenten, misschien maar met 1/2 talent, of misschien met veel meer. O Heere, wilt u een God zijn van nabij en gebruik ons in uw dienst, in deze wereld, in uw koninkrijk en ook in de kerk. We bidden u samen voor de gemeente. Allen die op vakantie zijn, die heel ver bij ons vandaan zijn, ongevaarlijk is het niet op de wegen, in de lucht, weet er alles van. Wilt u ze veilig terugbrengen en geef een goede tijd en ook een gezegende zondag. Wilt u ook vandaag hen door uw woord en geest leiden en elke dag de rust schenken die men nodig heeft. Wij bidden voor allen die hier thuis zijn. En die die reizen niet kunnen maken. Die door omstandigheden die reizen niet kunnen maken. Heere, gedenk ons allen. Leeftijd, in zorgen. Wij bidden u ook voor hen die jong leven verwachten. Midden van de gemeente. Het is soms zo broos en het is soms zo teer en soms zo zwak. Maar wij mogen ook ongeboren levens bij u brengen. En u smeken wilt u ervoor zorgen, tot het einde toe, tot aan de geboorte, tot door de geboorte heen. En verblijden met uw daden, gedenk aan uw verbond, verheerlijk uw naam en werk. Wees met ons deze zondag, breng de gemeente opnieuw samen, bouw haar op, verheerlijk uw naam, de enige God. Dit bidden wij u uit genade. En om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 121. En we zingen daarvan de versen 1 en 4. Het eerste en laatste vers van Psalm 121. Gemeente, gaan we heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.